Gemeente, wij hebben hier voor ons liggen de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. En hoeveel thema's heeft apostel Paulus niet in de brieven aan de Korintiërs aan de orde gesteld? Jawel, er was ook wel heel wat aan de hand in Korinthe. Er was een christelijke gemeente gekomen en Paulus had er 1,5 jaar mogen werken. Hij had ook een belofte ontvangen dat er veel volk zou zijn in deze stad. Maar hoe is het gegaan toen hij daar weg was? Verdeeldheid en verscheurdheid en gebrokenheid aan alle kanten. Mensen die allerlei partijschappen kozen en tegelijk ook allerlei geestelijke en ook allerlei zedelijke dwalingen. En daarom dat Paulus juist ook in deze brief orde op zaken moet stellen en heel duidelijk ook aan de orde moet stellen datgene wat niet naar het woord van God is. En als wij al deze thema's lezen in de eerste Korinthebrief, ach gemeente, dan is er niet zoveel nieuws onder de zon. Dezelfde dingen die toen waren, die zijn er ook nu. Wij weten dat er Korinthe een stad was in die dagen die geweldig groot was. 2 keer zo groot als Athene. En dat tegelijk ook Korinthe lag op het snijvlak van verschillende culturen, waar verschillende culturen en ook godsdiensten samenkwamen. En daar was toch een christelijke gemeente gekomen. Tegelijk, gemeente, mag dat wel een bijzondere bemoediging zijn. Dat de Heere zijn eigen werk, hoe klein en hoe lief het ook mag zijn, toch genadevol in stand wil houden. En dat hij niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Dat is een bijzonder iets. Je ziet aan de ene kant de donkerheid van de zonde. En aan de andere kant mag je zien het licht van Gods woord. Dat er op een heerlijke wijze mag stralen in de prediking. In die kleine gemeente die daar is in Korinthe. Maar 1 ding is wel nodig om aan de orde te stellen. En dat is juist de heiliging. Gij geheel anders. Een belangrijk thema ook voor deze tijd. Dat er iets uitstraalt van datgene wat we ontvangen hebben van de Heere Jezus Christus. En dat we leesbare brief zouden zijn van de Heere Jezus Christus. Niet vanuit een gearriveerd christendom. Waar wij het zullen maken. En waar wij eens iets zullen doen. Een doe-christendom die alles wil organiseren en zelf wil maken. Maar vooral, gij geheel anders, vanuit het kruis van Christus, waar we in de eerste plaats verliezers leren te zijn voor zijn aangezicht. Wel gemeente, dat is eigenlijk heel duidelijk de inhoud van de Korinthebrief. Want als het gaat om heiligmaking en als het gaat om de schat van de kerk, dan stelt apostel Paulus heel duidelijk het kruis van Christus centraal. De verzoening door voldoening. Vanuit het kruis mag er eigenlijk heiliging zijn. Van verlies van jezelf. Bekering. Dat is ten diepste heiliging. En hij mag daarin volgen het onderwijs van de Heere Jezus Christus zelf. De zaligmaker. En hier doet hij het vooral. Aan de hand ook van het Oude Testament, als hij de meest elementaire dingen aan de orde wil stellen van het werk van Christus. Zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. En dat doet hij juist aan de hand van deze tekst. Ook voor de gemeente Gods, Nieuw Testamentisch Pascha, dat mogen we boven deze tekst zetten. In de eerste plaats willen we nagaan met elkaar een christelijke tucht. Dat er staat hier. Zuiver dan de oude zuur deze buit, opdat gij een nieuw deeg moogt zijn, gelijk gij ongezuurd zijt. In de tweede plaats een christelijk feest. Want er staat hier. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. En in de derde plaats een christelijke viering. Want er staat hier, zo laat ons al feest houden, niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en de boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Dus een christelijke tucht, een christelijk feest en een christelijke viering. Jawel, gemeente, de Paulus die stelt heel duidelijk de tucht aan de orde. Het gaat om een christelijke schoonmaak. Want wat was er gebeurd? Al gemeente, er is dan niet zoveel veranderd, ook in onze tijd niet. Juist als we leven in het grensgebied waar de boze en de zonde zo geweldig machtig is, dan is het gevaar zo groot dat we ons laten meevoeren door datgene wat de cultuur aan ons, zich aan ons openbaart. En dat we daarin ook gaan meedoen. Wat had je niet allemaal in Korinthe? Verschillende godsdiensten, religies. En de zedeloosheid vierde hoogtij. Er was zelfs een uitdrukking in die tijd, die sprak een uitdrukking die wij niet kennen, maar daar kenden ze het wel in Korinthe. En dat was korintiseren. En dat betekent eigenlijk de bloemetjes buiten zetten. In openbare zedeloosheid leven. Als je daar ook allerlei afgodstempels had die juist heel duidelijk de zedeloosheid predikten aan alle kanten. En hoe staat de christelijke gemeente daar dan in? Jawel, dat geldt toch ook voor ons in de Randstad. Gij geheel anders. Dat het gezien wordt wat we bedoelen in huwelijk en in samenleving, in gezinsleven. Dat iets mag uitstralen van het zoutende zout en van het lichtende licht waarover de Heer Jezus Christus heel duidelijk gesproken heeft in de bergreden. Maar het ging in Korinthe ook wel heel ver. Een stiefzoon die een verkeerde verhouding had met een stiefmoeder. Walgelijke dingen waar zelfs het heidendom over sprak. Het was doorgedrongen in de gemeente Gods. Tegelijk was er ook een geweldige onenigheid, rechtszaken tussen broeders. Gemeente, de zonde die werkt heel vaak als een olievlek. Ze steekt eigenlijk ook al de andere dingen aan. En de ene zonde roept vaak de andere zonde weer op. Het bederf van het beste is het slechtste. Zo zegt een bekend Latijns spreekwoord. En dat is zeker waar ook als het gaat om de christelijke normen en waarden, als het gaat om het woord van God zelf. En 1 Korinthe 16 noemt eigenlijk heel duidelijk de dingen bij name. Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen. En letterlijk staat er een woord dat eigenlijk betekent loverboys, waar mensen anderen gingen verleiden. Letterlijk komt het daar ook in voor. Tijden die verschrikkelijk waren ook in die tijd. En we weten heel duidelijk dat juist de Romeinse cultuur en ook de Griekse cultuur zijn ten onder gegaan aan deze dingen, aan de zedeloosheid. En gemeente, dan gaan we dat niet als een geschiedenis beschrijven vanmiddag. In deze dienst die eigenlijk een beetje een leerdienst is, maar we mogen de lijnen wel heel duidelijk doortrekken aan onze tijd. Want hoe leven wij in deze tijd van postmodernisme? Alles moet kunnen. Een sorrycultuur. En wie ligt er wakker over de zonden die bedreven worden? Doet het ons al pijn? Of lopen we er eigenlijk zo maar overheen? En dat we wel uiterlijk misschien over heiliging spreken, alles wat er gedaan moet worden. Maar gemeente, het is niet de heiliging van een verliezend mens, van verliezende mensen die zichzelf hebben leren verliezen voor Gods aangezicht. En gemeente, mag er iets openbaar komen van een leven naar zijn woord, een uitkomen bij de Heer Jezus Christus. Want de zonde die is toch aan slijtage onderhevig. 20 jaar geleden had je de opkomst, of was al begonnen, het grote gevaar van euthanasie en abortus. En de jaren 60 zagen we aankomen de allerlei alternatieve samenlevingsvormen die zich breed gingen maken over de samenleving. En gemeente, wie heeft er nog pijn om? Wordt het toch gevoeld? Het is waar, gemeente, wat iemand eens gezegd heeft, gezonde vissen die stromen tegen de stroom van de tijd in. En zien we ook de actuele gevaren ook niet voor onszelf. De gevaren van alles wat er ons toekomt, wat de huizen binnenkomt. Niet alleen wat we lezen, maar ook wat we zien. De gevaren van internet. Laten we ons als dode vis meesleuren in de stroom van de cultuur en van deze tijd. Of mogen we als gezonde vissen tegen de stroom ingaan? Ja, die thema's die stelt Paulus hier heel duidelijk aan de orde in dit geheel. En vandaar dat hij hier spreekt over: zuiver dan de oude zuurdeeg uit, opdat ge een nieuw deeg moogt zijn, gelijk gij ongezuurd zijt. En dat is wel een geweldig prachtig beeld wat eigenlijk hier gebruikt wordt. Waaraan herinnert Paulus eigenlijk? Hij herinnert heel duidelijk aan het Oude Testament. Het gedeelte wat we gelezen hebben in Exodus 12. Het volk Gods, dat uit Egypte land geleid zou mogen worden, die klaar stonden voor vertrek. Toen werd het feest van Pascha en van de ongezuurde broden ingesteld. Ze moesten de lenden omgord hebben en ze moesten hun huizen zuiveren van elke vorm van zuur. En ze moesten ongezuurde broden eten. Dat wil zeggen broden zonder gist, zonder zuur, platte koeken. En dat had tegelijk eigenlijk een geweldig teken als ze een week lang deze koeken zouden eten. Het gedezende uit uw huizen. Wat is de werking van deze, van zuurdezen, wat betekent dat eigenlijk? Gemeente, we weten toch wat zuur doet en wat bederf doet. Dat tast alles aan. En zoals ook waarschijnlijk de dames wel weten, als ze iets bakken, dan hebben ze gist nodig. Wat doet gist? Dat doortrekt eigenlijk alles. Al een deeg. Daardoor gaat het deeg rijzen. En daardoor hebben dus inderdaad gewoon brood wat door zuur is gaan rijzen. Maar de kinderen Israëls die moesten ongezuurde broden eten. En waar wees dat op? Wel, gemeente, daar wordt de negatieve zijde van zuurdeegse benadrukt. Doe het gedeegsemde weg uit uw huizen. Want de werking van zuur, dat doortrekt het gehele deeg. Dat doortrekt eigenlijk alles. En gemeente, daarmee wordt eigenlijk de vorm van tucht aan de orde gesteld. Hier in 1 Korinthe 5. Want laten we eens eerlijk zijn, welk zuur hebben wij nog in onze huizen? De ene zonde roept vaak de andere op. De ene neemt de ander mee. En zoals de Heer de 10 geboden heeft aangegeven, zoals diefstal dicht staat bij echtbreuk, en dicht staat bij valse getuigenis spreken, en dicht staat bij begeren. Gemeente, zo is het ten diepste ook met het zuur van de zonde, die doortrekt alles. En Paulus die gaat eigenlijk heel duidelijk op dat thema door. Als hij hier spreekt over zuiveren, rein maken, opdat geen nieuw deeg moogt zijn. De kinderen Israëls, ze moesten heel veel werk maken van de week van ongezuurde broden, door alles zuur uit hun huizen weg te doen. Gemeente, daar ging dus voorbereiding aan vooraf. We kunnen daarvan lezen in Exodus 12 ook aan het begin. Ze moesten zich voorbereiden 3 dagen lang, zo staat aan het begin van Exodus 12. Het paaslam moest dan ook apart gehouden worden. En ook het zuur moest uit hun huizen weggedaan worden. Ze moesten daar veel werk van maken. En als wij nou leven in deze tijd en ook de Korintiërs in die tijd, wat is het grote gevaar dat ons altijd bedreigt als het gaat om de zonde? Dat we voortjagen en voortvliegen, hierheen en daarheen, en dat de bezinning ten diepste ontbreekt. Juist die voorbereiding op het Pascha, zoals wij nu de voorbereiding hebben op Goede Vrijdag in deze Lijdensweken, die mogen ons juist ook tot bezinning brengen voor Gods heilig aangezicht, zodat wij stilgezet worden en onze weg overdenken. Het zuurt deze weg. Gaat u eens na in uw eigen leven. Wat verzuurt uw leven? Wat geeft bederf in uw leven? In het gezinsleven, het persoonlijk leven. En misschien wel dat we met dingen zijn, jongens en meisjes, die eigenlijk ons leven aan het verzuren zijn. Dingen die niet goed zijn. Bepaalde verslavingsvormen waar we niet van af kunnen komen. Wel, Paulus die wijst dan op het voorbeeld in het Oude Testament. Daar, de kinderen Israëls, zij hadden voorbereiding nodig voor het Pascha. En zo hebt u het nodig om de oude zuurdeesem te zuiveren. Die moet weg uit uw leven. Want de ene zonde steekt de ander juist aan. De ene zonde roept de andere zonde op. En als we dit thema heel duidelijk uitwerken, zoals dat hier staat, dan komt Paulus daar eigenlijk steeds op terug. Die loopt als een rode draad door de Korinthebrief heen. In 1 Korinthe 11, daar wordt gezegd, daling van het heilige avondmaal: sommigen zijn ziek en sommigen slapen. En letterlijk staat er eigenlijk, zijn ontslapen. Waarom? Wel, de onderlinge tucht was te weinig aanwezig in de Korinthe. En de gewone tucht, tucht dat eigenlijk betekent trekken, erbij houden, vasthouden, dat ontbrak. En daarom ging de Heere juist tucht oefenen over de gemeente Gods. En waren sommigen ziek. Gemeente, kan het ook niet in ons leven gebeuren dat we misschien wel heel duidelijk leven, dingen achterhouden die anderen niet weten, maar die toch ziekmakend zijn, zoals de gemeente in Korinthe ziek werd van de zonde. Vele kwalen hangen juist daarmee samen. Hoe leven wij? Het heeft een uitwerking ook, niet alleen in het psychische leven, maar vaak ook in het lichamelijke leven. Zo gebeurde dat heel duidelijk in de Korinthebrief. En hier zie je heel duidelijk, gemeente, dat de apostel Paulus ook de sorrycultuur van die tijd aan de orde stelt. Daar is niet zoveel nieuws onder de zon. Ook al zijn we misschien dat we in deze moderne tijd leven, de zonde is zo oud als de wereld oud is. Eén zonde, wat kan die veel kapot maken? En de Heere die spreekt niet in de eerste plaats over begrip, maar de Heere spreekt in de eerste plaats over bekering. Eén zonde van koning David maakte dat zijn koningschap en zijn familieleven bijna wankelde aan alle kanten. Eén zonde van Salomo bracht hem bijna aan een geestelijke afgrond. En zo kunnen we doorgaan. Eens de zonde van Simson, de boezemzonde, bracht hem bijna ook aan de rand van een geestelijke afgrond. En daarom zegt de Heer, doet de oude zuur deze weg, opdat geen nieuwe zuurdeesem zou zijn, zonder zuur. En tegenover de zuurdeesem, daar staat het ongezuurde, want ge zijt ongezuurd. En dat geeft iets weer van de zoetheid van Gods genade. Gemeente, die tegenstelling waarvan we gezongen hebben in Psalm 36 en ook in Psalm 16, die komt steeds terug. De donkerheid van de zonde, maar het licht van Gods genade en de zaligheid die er bij hem te vinden is. Maar u zegt dan, hoe kan dat? Hoe kom ik van mijn verslavingen af? Hoe kom ik van mijn zonde af? Doet de oude zuur deze weg? Negatief. Zoals die genoemd wordt, zoals Jezus waarschuwt voor de zuurdeesem van de Farizeeën en van de Sadduceeën. Zoals ook in de religie alles ons kan doortrekken, de zonde alles kan doortrekken. Maar dan mag Paulus het toch wat tegenoverstellen. En dat is dit. Hoe is het mogelijk? En hoe komen wij? Hoe worden wij verlost van onze zonde? Want misschien zitten wel sommige mensen in de knel van mijn dag. Ook in hun eigen leven. Misschien wel jongens en meisjes. Hoe kom ik ervan af? En hoe zal ik tot klaarheid mogen komen in mijn eigen persoonlijk leven? O gemeente, dan heb ik een heerlijke boodschap van u, voor u. Juist ook vanuit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Want hier staat het. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, voor ons geofferd, namelijk Christus. Gemeente Paulus die geeft een verwijzing naar Golgotha en hij trekt de lijn door zoals Christus eigenlijk al is aangekondigd onder het oude verbond. Toen werd het Pascha ingesteld, het oude testamentische Pascha. En was dat niet een geweldig wonder? Dat de Heere zo de verzoening klaarmaakte, de verlossing klaarmaakte voor zondige mensenkinderen. Misschien zegt u wel, ik kom er eigenlijk niet doorheen en ik kan er niet overheen zien. Zullen we dan nog eens even teruggaan naar Exodus 12? Niet alleen bij Korinthe, maar hoe worden de Korintiërs hier getroost? Het volk Israël ging onder de knoet van de farao door. Er was eigenlijk geen uitkomst meer. Ze leken verloren te gaan in Egypteland. Het leek helemaal een verloren zaak te worden voor hen. En toen heeft God gezegd, deze nacht zal het gebeuren. En deze nacht moeten de lendenen opgeschort zijn. En moet het paaslam geslacht worden. Die nacht. En dan zullen de eerstgeborenen van Egypteland, van mens en dier, moeten sterven. En zal ik de dienst en verzoening laten uitrichten in die kleine huizen. Ziet u die mensen daar zitten? Een slavenvolk. Slaaf van de Egyptenaren. En toen mocht later, enkele weken later, van de Heere gehoord worden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Een slavenvolk wordt een vrij volk. En gemeente, dat is het evangelie van de Heere Jezus Christus ook. Want bij ons kan het dan wel een andere slavernij zijn. Want de zonde, elke zonde, werkt verslavend. En doet geweldig veel verkeerde dingen, ook in ons eigen leven. En weet je wat nu zo'n groot wonder is? De Heere kwam met dat evangelie. Toen ze nog in Egypteland waren. En toen er niks op leek dat de verlossing zou kunnen komen. Want alles was donker. Ze moesten het alleen houden op het woord van God. Die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een belonen degene die hem zoeken. De belofte Gods zijn zeker en waar wat God gezegd heeft. Dat is waar en dat is zeker. Wel nu. En toen heeft de Heer het gedaan. Toen heeft hij eigenlijk laten zien de verlossing door het paaslam, door Christus. Ook voor ons is het Pascha geslacht. En gemeente, wat was dat eigenlijk een bijzonder moment. Toen daar in Egypteland. Want als u van nou dat gedeelte nog eens doorleest van Exodus 12, ook het eerste begin, dan lees je dat het volk moest op de tiende dag een geheel lam nemen, dat wil zeggen waar niks aan mankeerde, en ze moesten dat apart in het huisgezin houden en 3 dagen in bewaring houden. En dan op de 14e dag, als dat paaslam 3 dagen oud was, dan moest dat paaslam tussen de 2 avonden geslacht worden. En dan werd het gegeten. En als het te weinig mensen waren om de paaslam in één nacht op te eten, dan moest men de buren uitnodigen. En het bloed moest in een bekken opgevangen worden. En dat werd eigenlijk gestreken aan de posten van de deur, de bovenpost en de zijpost. Want daar zal de verderver heel duidelijk voorbij gaan. En gemeente, weet u wat nou eigenlijk de garantie was voor de verlossing van het volk Gods, voor Israël? Was dat een grote overmacht waarmee de Heere Farao zou verslaan? Was dat met een machtig leger, met Israël zo verlost uit Egypte? En zo wil Paulus eigenlijk spreken tot de Korintiërs. Nee. Door één lammetje. Je kunt je voorstellen dat het eigenlijk zelfs moeilijk is geweest voor die gezinnen waar kinderen in huis waren. Een lammetje in huis. Want we weten toch, een lam, dat is het beeld van onschuld. Een lammetje dat je graag wil houden. En dan maar 3 dagen. Ja, dan moet het verteld worden. Dit lam, dat moet geslacht worden. Dat gaan we eten. En het bloed dat opgevangen wordt, dat komt aan de deurposten. Als een teken en zegel dat zo er verlossing is voor ons. Verzoening. De verderving zal hier voorbij gaan. Want het gaat niet alleen om Egypte, het gaat niet alleen om de farao, maar het gaat ook om de verlossing van onze ziel. Hier zal geen eerstgeborene sterven. Maar hier zijn we veilig achter het bloed bij de Heere Jezus Christus. Achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Want dat bloed van het lam, dat wees heen naar het gezegende paaslam straks. Gemeente, wat een geweldige uitbeelding. Toen al, als Paulus hier mag spreken van de vervulling. Een uitbeelding van het werk van Christus. Een volkomen lam waar niets aan mocht mankeren. Duizenden, miljoenen lammeren zijn er wel geslacht in de tijd van het Oude Testament. Maar nu het grote wonder. Het gaat heen naar het Nieuwe Testament. Ook voor ons is het Pascha geslacht. Het Pascha geofferd. En als hier het woord Pascha staat, dan heeft dat eigenlijk ook een hele bijzondere betekenis. Want Pascha, dat weten jullie wel van catechisatie, jongens en meisjes, dat betekent zoveel als voorbijgaan. Het staat ook letterlijk zo in Exodus 12. Waar ik het bloed zie, daar zal ik u voorbij gaan. Dat wil zeggen, het bloed, dat is bepalend. En gemeente, als we dat dan gaan doortrekken naar het Nieuwe Testament. Hoe bent u veilig? En hoe wordt uw verlossing getekend? Hoe ben je veilig tegen de vijand? Tegen alle vormen van verslaving. Als de zonde verslavend werkt. En als de farao probeert mensen tot slaven te maken. Ik ben de Heere uw God. Die u verlost heeft uit Egypteland. Daar wordt het paaslam getoond aan het kruis van Golgotha. Een volkomen verzoening, volkomen genade wordt aangebracht. En Paulus mag erover spreken op een heerlijke wijze. Christus is ons geworden tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. O gemeente, dan mogen we het vanmiddag zeggen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het zweet, mild en overvloedig. En zeg dan maar wat uw nood is en wat jouw nood is. En waar je mee zit te tobben. Misschien wel ook, evenals de Korintiërs, met al die dingen die op u afkomen in die verdorven cultuur. En waar we alles uit de kast kunnen halen van de zonde en van de ongerechtigheid van dit leven, waar de middelen zo ontzaglijk vele zijn. Hoe kom ik er van af? En hoeveel mensen zijn vaak niet ten onder gegaan aan allerlei vormen van verslavingen waar ze niet tegenop kunnen. O gemeente, dan wordt ons hier getekend, de bloedbies. Daar zijn de Israëlieten achterveilig. Dan wordt ons getekend, ik heb mij voorgenomen niets anders te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Daar ga ik u voorbij. Waar wij mogen neerknielen en waar wij mogen vallen voor het kruis van Golgotha. En waar wij alles mogen verliezen. Ja, zo zal het volk Gods mogen trekken. Pascha, het kan zoveel betekenen als voorbijgang. En sommigen hebben het ook wel eens in verband gebracht in het Hebreeuws. Met een woord dat zoveel betekent als huppelen. En eigenlijk wel heel beeldend naar voren gebracht. Want gemeente, als wij onder de last van de zonde gebukt gaan, hoe is het dan eigenlijk? Ach, dan word je aan alle kanten eigenlijk achterna gezeten. Je hebt geen vastheid meer. En je gaat door de slingerpaden van het leven heen. Je gaat gedrukt, ten neergedrukt over deze aarde. Maar waar wij nu de kracht van het bloed van Jezus Christus mogen zien, daar wordt het werkelijk. Huppelen van zielenvreugd. Genade is aangebracht. En dat voor de grootste der zondaren. En zie gemeente wat er gebeurde in die nacht. Inderdaad, de verderver, de Heere die een verderver had gestuurd, die ging het volk voorbij. En waar hij het bloed zag, daar was verzoening. Daar was genade. En Paulus mag er iets achter zetten. Ook ons Pascha is voor ons geslacht. Let u goed op die woorden. Ons. Voor ons. Ten behoeve van ons. En er wordt ook iets achtergezet. Christus. En ik denk dat daar een geweldige pleitgrond in ligt. De Heere doet nooit een half werk. Want Christus, wat betekent dat? Gezalfd tot onze grote profeet, priester en koning, waar ik de weg niet meer weet, en waar ik eigenlijk over de slingerpaden van dit leven heen ga en geen uitzicht meer zie, daar is hij de weg, de waarheid in het leven. En waar ik met mijn schuld en met mijn zonde zit te toppen, daar is hij de grote hoge priester. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En waar ik niet bidden kan, daar geeft hij gebed. En mag ik schuilen onder de zegenende handen van de gekruisigde Christus. Ik heb mij voorgenomen niets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Gemeente, wat een wonder is dat. En daarom mag Paulus ook spreken over die vastheid, maar ook over die kracht. Want hij is ook een koning die overzet uit het rijk van de duisternis en die brengt tot zijn wonderbaar licht. En gemeente, dan is het wel een dure prijs. En als we dat bloed nou mogen zien, ach gemeente, dan is het waar, dan zondigen we niet goedkoop. En ik denk dat dat vaak de foute visie is op de heiliging in onze tijd. Er was dus een Duitse keurvorst en die zei het toch zo. God vergeeft wel, want het is zijn beroep. En leven veel mensen niet zo ook binnen de christelijke gemeente. Een sorrycultuur. Een foutje zus en een foutje zo. Maar we gaan weer verder. Gemeente, verzoening, dat spreekt over bedekking van schuld. En bedekking van schuld gaat nooit zonder ontdekking van schuld. Dat we naakt voor God komen te staan. Dat we zien wie we zijn. Want alle dingen zijn naakt en geopend voor hem. En dat is de ontdekking. Als een offerdier geofferd werd, dan werd de hals opengesneden. En dan moest de priester kijken in die hals. Als teken dat het bloed allemaal was weggestroopt. Een gemeente, dat is eigenlijk een teken van ontdekking. De diepte van de verzoening. De diepte van de genade. En wat is het waar? Wat is het evangelie van verzoening? Rijk, hoog, maar tegelijk ook geweldig diep. Geweldig diep. Want hij laat niets van onszelf heel. En de heiliging van Christus, door Christus, dat mag gaan aan de hand van de Heer Jezus zelf. Die begint bij het kruis en die begint bij de opstanding. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Genade voor de grootste der zondaren. En gemeente, als we die schat mogen zien, zo mogen schuilen achter dat bloed. Zoals de oude Israëlieten schuilden in hun huisjes achter de bloedbies. Dan mag het ook waar zijn. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdesem. Nog in de zuurdesem der kwaadheid en de boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. En letterlijk gemeente staat er niet eens het woord broden, maar alleen in het ongezuurde der oprechtheid en der waarheid. Gemeente, wat heeft Christus u gedaan? En wat heeft het offer van Christus u gedaan? Wat heeft het kruis ons gedaan? Laat ons dan feest houden. Oude kerkvader Chrysostomus, die heeft het zo gezegd naar aanleiding van dit gedeelte. Het is altijd feest voor de christen vanwege de overvloed van de geschonken goederen. En gemeente, dat is geweldig ontdekkend. Want Korinthe was één grote feeststad van de wereld. Cultuurvergoting. Je kon er van alles genieten. Denk maar aan het woord korinthiseren. De bloemetjes buiten zetten. Maar daartegenover staat het. Laat ons dan feest houden. Niet in de oude zuurdesem. Want let er goed op, jongens en meisjes. Zoals één stukje zuur eigenlijk een heel deeg doortrekt, zo is het ook met de zonde. Die ene zonde, die werkt juist aanstekelijk en roept andere zonden weer in ons op. En dat we grenzen gaan verleggen. Het gaat verder, slijtageproces. Maar tegelijk een dodelijk proces. Bedervend, zoals zuur, zoals schimmel, alles gaat bederven. Maar nu mag het hier anders staan. Niet de oude zuur deze. En er worden twee woorden hier genoemd. Er wordt hier genoemd kwaadheid en boosheid. Die twee woorden die hier staan, de een wijst meer op het kwaad zoals het openbaar komt in het leven van alle dag. En het andere woord, dat wijst vooral op de wortel van de zonde. Zoals in elk mens iets is van wat diep ingeworteld is aan kwaadheid, wat we niet wegkrijgen, waar we aan vastzitten, waar we helemaal door bepaald worden. En gemeente, wat is het nu een groot wonder. Christus heeft u voor de zonde geleden en de ongerechtigheid er niet gedaan en de volkomen verzoening aangebracht. En dan is dat de donkerheid. Maar daartegenover mag staan het geweldige licht, het ongezuurde van oprechtheid. Dat ziet vooral op de reinheid, de schoonheid. Zoals de Israëlieten hun huizen schoon moesten houden, en er was tegelijk een tijd van stille overdenking, van meditatie, van bezig zijn in de dingen van Gods Koninkrijk. En dan ook waarheid. Gemeente, het woord waarheid, daar spreken we heel vaak over. Ja, het gaat om de waarheid. De waarheid van Gods woord. De waarheid van de belijdenis. Ook als we openbare belijdenis als geloofs afleggen. Maar het uiterlijke belijdenis, dat is dan maar half. Natuurlijk kunnen we natuurlijk voor de waarheid zijn en kunnen we niets tegen de waarheid vermogen. Het is allemaal waar, maar gemeente, zijn wij zelf waar geworden voor God? Want weet u welk grondwoord in het woord waarheid zit? Dat er niets verborgen is. Doorgrond men ken mijn hart, o Heere, en zie of bij mij een schadelijke weg is, en leid mij op de eeuwige weg. Dat is waarheid, niets verborgen. En dat geeft ook vrede, dat geeft rust, dat geeft afhankelijkheid. Gemeente, bij de Egyptenaren was het duisternis in de huizen, maar bij de Israëlieten was het licht. En zo zijn ze uitgetrokken, de woestijn in, en mochten ze iets uitbeelden van de liefdedienst van de Heer. Wel met vallen en met opstaan, dat zeker. Maar toch, het ABC van het geloof, de vrucht van de geest, is de liefde. En dan is het waar, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Gemeente, kent u dat? Wat hebben we daarvoor nodig ook? De voorbereiding in de lijdenstijd. En zoals de Israëlieten 3 dagen moesten voorbereiden, krijgen wij 7 lijdenszondagen. Maar nemen wij ook wel de tijd ervoor om onszelf te onderzoeken, onszelf in de spiegel te zetten voor Gods heilig aangezicht en te vragen: Heere, zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Dan is het vrede, dan is het genade. Te schuilen bij het kruis van Golgotha. En dan mag Paulus zich vastklampen aan dat kruis alleen. Ik heb mij voorgenomen niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dan feest houden, niet in de oude zuurdeesem, maar juist het ongezuurde. Want dat offer van Christus, dat is zo zoet. Omdat hij, daar wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven, nu het leven uit hem mogen ontvangen. En waar wij vastgelopen zijn, dan mogen wij genade, zaligheid en kracht, en dat voor altijd ontvangen. Amen. Gemeente willen samen zingen van Psalm 22 en daarvan het 13e vers. Psalm 22 vers 13 willen we samen zingen.